Fictief beleggen met werkelijke koersen, dus zonder risico's, maar wel kans maken op 5000 euro echt belegd vermogen? Bewijs met de Beleggers Challenge dat jij de beste belegger van Nederland bent. De challenge is begonnen, dus start direct met spelen via beleggerschallenge.nl.
Nu zie je dus eigenlijk dat al die overheden zeggen, ho, 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 eventjes. Onze industrie heeft het zwaar, daar moet het geld in. Defensie, we hebben er geen geld voor. En zoals je zegt, ja, als we meer elektriciteit nodig hebben, dan moeten we onze netwerken uitbreiden in Europa. In Amerika is het nog veel erger. In Engeland is ook een drama.
Ja, beste belegger, het is donderdag 17 juli. Met welke aandelen kun je profiteren van de volatiliteit op de lithiummarkt? Het is weer tijd om te praten over beleggen. Dit is Voorkennis.
There are three ways to make a living in this business. Be first, be smarter, or cheat. But I don't cheat.
Beleggersbelangen presenteert Voorkennis.
Ja, beste belegger, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Johan Brinkman. Ik zit hier deze week met Ronald de Zoete en Stefan Hendricks. Ronald neemt ons zo mee in de bewegingen op de lithiummarkt. En ja, wat zijn daarvan dan de gevolgen voor de aandelen die van die lithiummarkt afhankelijk zijn? Zoals het bekende voor de Nederlandse belegger AMG dat dit jaar al 75% koerswinst heeft geboekt. Maar we beginnen met terugblikken op de afgelopen beursweek. En Ronald, daar wou ik jou als eerste het woord geven. Wat zijn voor jou de meest opvallende punten?
Nou, in ieder geval wat mij opvalt is dat onze overheid en andere overheden heel hard moeten gaan vechten voor onze eigen industrie. Hè. Ik heb gekeken naar gisteren, toch wel verbazingwekkend eigenlijk, dat we 2000 miljard in de EU nodig gaan hebben voor het steunen en het kreunen van onze economie. Hè, waarvan die 2000 miljard maar liefst 400 miljard, alsof het niks is, naar de industrie moet. En dan hebben we ook nog een crisispot. Waar dat voor nodig is, dat weten we allemaal nog niet. Maar dat gaan wij met z'n allen betalen en er was toch wel opmerkelijk dat dat dan door rokers vooral betaald moest gaan worden door extra tabaksazijn. Dus ja, als
dus
ik dat dan
steunen
lees,
dan de, we steunen ja, dan de tabaksindustrie in ieder geval niet?
Nou, die steunen we zeker niet. En roken is niet zo goed, dus laten we dat niet heel erg vinden. Er zijn genoeg rokers in de wereld en met de toenemende wereldbevolking hoeven die zich helemaal geen zorgen te maken. Waar ik me wel zorgen over maak is hoe dit allemaal goed gaat komen. Want we praten natuurlijk vroeger over miljoenen. Toen ging het over 10, toen 100, toen over 1000 miljoen, toen ging het over 1 miljard. 2000 miljard. Ja, ik vraag me wel eens af, kunnen die beurzen allemaal zo blijven met al die defensieuitgaven, alles wat op ons afkomt, de vergrijzing. Ja, misschien een ietsje langer termijn plaatje, maar ja, ik schrik daar toch wel een beetje van.
Ja, Stefan, jij hebt het ook regelmatig over de overheidsuitgaven en wat dat betekent voor de nationale politiek bijvoorbeeld. Duitsland die dat wel kan dragen, Frankrijk die dat niet kan dragen.
Nee, in Frankrijk, dat zou je ook gezien hebben, Ronald, denk ik. In Frankrijk heeft premier Bayrou, denk ik, als ik het goed uitspreek, al een voorschot even genomen op de begroting die in oktober behandeld moet gaan worden. En dan, wat erg, er worden 2 vrije dagen geschrapt in Frankrijk.
Ik vond het zelf wel een originele oplossing. Je zou denken van, kijk ik naar mezelf, maar ik ben misschien bevoorrecht. Ik vind dat ik heel veel vrije dagen heb. Ja, om daar nou 2 van in te leveren, dat is toch niet zo'n probleem?
Mogelijkerwijs niet. Alleen de eerste reacties waren niet heel erg positief in ieder geval.
Als je de Fransman kent, hè, 2 dingen willen ze niet. Je moet niet aan de vrije tijd komen en ook niet aan hun pensioen. En de rest, daar mag je over praten.
Ja, nee, precies. Dat zijn de dingen die... Die premier Bayrou was eigenlijk wel... Die uitte een beetje de zorgen die Ronald net uitte. En dan ook in hele duidelijke bewoordingen. Die zei van, ja, we moeten oppassen dat we niet een tweede Griekenland worden. Nou, dat is nooit een compliment, denk ik, als je het hebt over... hoe hoog de schulden op kunnen lopen.
Maar zijn er wel goed uitgekomen uiteindelijk. Hè?
Ze zijn er redelijk goed uitgekomen.
Ja, maar ze moeten nog wel heel lang nog heel veel gaan betalen. Hè? Dat wordt erbij niet. Maar ze zijn nog lang niet klaar met terugbetalen.
Nee, zo goed zijn ze er ook weer niet voor. Maar Frankrijk is wel echt een serieus probleemgeval. Daar heb ik het al wel eerder over gehad hier. Omdat er moeten altijd kunstschepen worden dan toegepast. Hè? Ronald had het net over de rokers die belast worden. In Frankrijk hebben ze er ook altijd een handje van gehad om dan bedrijven te gaan belasten op allerlei speciale en innovatieve manieren, want daar wordt dan wel heel erg goed over nagedacht. En op de obligatiemarkt zie je eigenlijk ook al iets. Dus die lange rentes lopen overal wel op in Japan en in de eurozone en in de VS. Want daar kunnen we het ook nog over hebben. We noemen Frankrijk, maar de VS valt er wat mij betreft ook onder probleemgevallen. Dus datgene wat Ronald aankaart is wel niet alleen maar een pan-Europees probleem, maar ook gewoon een wereldwijd probleem.
Ja, Ronald, jij was vast nog meer opgevallen.
Nog meer opgevallen. Nog meer,
als je zegt, dit is het dan, laten we het
hierbij. Nee, maar wat je dus ook ziet, hè, ik bedoel, als jullie het ook gevolgd hebben, ik kijk natuurlijk door een energiebril, dat is geen geheim. Hè. Maar als je dan ook ziet dat gewoon de overheid nu even vorige week besliste dat we dus van 50 gigawatt windproductie terugschaalt naar 30. Hè, dat is dus wel gewoon 60%. Hè, boom. Gaan we eventjes 40% niet meer uitvoeren. En we zien dat allemaal eigenlijk als een soort maatregelen om toch maar geld over te houden en eigenlijk weinig meer te gaan subsidiëren aan de groene energietransitie. Ja, ik zie toch eigenlijk daar ook hele grote problemen op ons afkomen. Omdat die elektrificatie die is natuurlijk ingezet, daar kunnen we gewoon niet omheen. Hè. Fossiel af, dan moet je het ook ergens anders die energie vandaan halen. Moet toch via moleculetjes dan of via het net. En als je dan ziet wat er gaat gebeuren, dan zie je dus dat eigenlijk de productie steeds minder gaat worden omdat het niet betaalbaar is. En we eigenlijk dus weer teruggaan naar gewoon de fossiele brandstof. Omdat al die overheden gewoon met defensie, vergrijzing, huizenbouw, alles te maken hebben. Dus wat dat betreft valt me dus ook wel op dat de overheid nu echt heel erg aan het terugkomen is op eerdere, laten we zeggen, doelstellingen met het klimaat.
Ja, oké. Okay. Stefan, wat waren voor jou, wat jou betreft, de belangrijkste punten?
Nou ja, we kijken altijd weer naar Amerika natuurlijk. En dan zal niemand ontgaan zijn dat de driftig gezaagd wordt aan de stoelpoten van Jerome Powell bij de Federal Reserve. Eigenlijk ongekend. Ik had niet gedacht dat ik nog iets zou meemaken dat er vanuit een Amerikaanse regering zo gesproken wordt over een voorzitter van de Federal Reserve. Je kunt het misschien wel eens eens of niet eens zijn met het rentebeleid, maar op deze manier waarop er gesproken wordt, inclusief zijn bijnaam, hè, Too Late Powell. Het is natuurlijk allemaal niet zo best. En ook, nou ja, ook dat zie je weer terug op de financiële markten, zowel bij de dollar als bij de lange.
Je zag het gisteren, dat heb je het over het speakbriefje van Trump, wat zogenaamd, wat ik las vanochtend, hè, dat briefje bekend werd dat hij eigenlijk Powell wilde ontslaan en dat meteen ook weer een impact gisteren had op de beurs.
Ja, dat en Scott Bessent, die natuurlijk er ook eens over zei, hè, van nou, we zijn al begonnen met de zoektocht naar een opvolger voor Powell. Ja, dat ondermijnt natuurlijk gewoon aan alle kanten het gezag van iemand die er nog steeds wel zit. Hè? Laten we dat niet vergeten. Die nog steeds wel het rentebeleid moet formuleren in de VS. Dus dat blijf ik heel erg merkwaardig vinden.
Ja, en de onafhankelijkheid van de centrale banken in de wereld, zeker van de Fed, is toch gewoon een van de hoekstenen, misschien wel de hoeksteen van de financiële markten.
Ja, notabene de topman van JP Morgan waarschuwde daar nog voor. En Jamie Dimon van, ja jongens, be careful what you wish for, denk ik. Op het moment dat je heel erg die onafhankelijkheid in twijfel begint te trekken, dan heeft dat ook wel consequenties voor ons allemaal. Sprak natuurlijk een beetje voor zijn eigen boek, maar ik denk wel dat hij een punt heeft. En een beetje in de, daaromheen, rentebeleid heeft natuurlijk altijd te maken met inflatie. Dus we hebben ook allerlei inflatiecijfers gehad in de VS. Nou, die waren eigenlijk, je zou kunnen zeggen, aan de consumentenkant, zou je misschien kunnen zeggen, nou, ietsje hoger dan verwacht. Gewone inflatie, kerninflatie ongeveer gelijk zoals die was. De zogeheten supercore stijgt wel weer wat. Dus de core services minus housing, dus woninglasten. Dus dat loopt weer een klein beetje op. Dag daarna kwamen dan de producentenprijsindexcijfers. Nou, die waren dan weer ietsje lager dan verwacht. Dus dat, nou ja, dat houdt elkaar een beetje in evenwicht. Want iedereen kijkt natuurlijk toch wel, ja, wat voor impact hebben die handelstarieven, of gaan ze nu krijgen op de inflatie. En daar probeert iedereen nu eigenlijk al ergens een beetje voor te sorteren. Het is nu nog allemaal vroeg, hè? Dus er zijn nog niet heel veel van die contracten allemaal uitonderhandeld en nog niet alles is binnen. Maar ja, iedereen probeert natuurlijk te kijken naar de prijsontwikkeling van met name natuurlijk geïmporteerde goederen. Dus dat houdt elkaar een beetje in evenwicht. En er waren er natuurlijk nog, dat is denk ik wel interessant in het hele renteklimaat, waren ook nog economische cijfers vanuit China. Dus de economische groei was daar 5,2%. Nou ja, dat zal verder allemaal wel. Maar interessanter vind ik eigenlijk dat de Chinese 10-jaarsrente helemaal tegen de trend in de rest van de wereld gewoon op een hele lage stand ligt, op 1,65%. Dat is maar een paar basispuntjes boven de all-time low van 1,59 van begin juni. Dat zegt denk ik wel een boel over de Chinese economie. Want als het daar fantastisch zou draaien, dan zou denk ik de 10-jaarsrente niet op 1,65.
Ja, en wat ik altijd zo moeilijk vind met dit soort discussies, die 5,1 of 5,2%, hè, is dat in hoeverre dat allemaal betrouwbaar is. Want ik las ook nog weer een stuk daaronder. Maar als je kijkt naar die huizenmarkt, dat is echt dramatisch. En dat komt maar niet. En er gaat heel veel geld naartoe. En dat komt maar niet omhoog. En dan denk ik van ja, ze hebben ook wel alle wind tegen. Hè? Op dit ogenblik in China met de importheffingen die dreigen, de elektrische auto's die ze niet kwijt kunnen. Ja, je zal er maar voor staan.
Ja, nou ja, en dat wordt dus weer spiegeld in die lange rente. 10-jaarsrente van 1,65 is echt niet veel. En misschien gezien de tijd dan nog eentje. De koersontwikkeling van MP Materials. Een bedrijf dat ik wel kende, maar niet zo strak had gevolgd. Dus die zijn actief in het mijnen en verwerken van zeldzame aard metalen. Ja, die koers is sinds 9 juli geloof ik ongeveer verdubbeld. En die heeft een dubbele klap omhoog gekregen. Maar zeg, in eerste instantie werd bekend dat het Pentagon, die gaat een deelneming doen in dit bedrijf. Dus die hebben een preferente converteerbare aandelen en warrants gekocht. Een lening verstrekt van 150 miljoen. Ja, waarom? Dat heeft natuurlijk ook alles te maken met dat handelsconflict. Hè? Die zeldzame aardmetalen, die heb je nodig voor smartphones. Dan komen we misschien zo direct nog even op. Maar ook voor allerhande defensiemateriaal. En dat is voor China een beetje een drukmiddel, hè, om een beetje tegen te duwen tegen datgene wat de Verenigde Staten allemaal in handelsbeleid heeft. Dus ja, eigenlijk een soort strategische zet van de VS. Een 10-jaar contract, nieuwe fabriek. Pentagon neemt gewoon alles 100% af. Garandeert ook bepaalde prijzen daarvoor. Dus dat was al gaf al een enorme koersprong. En daarna kwam Apple ook nog eens een keertje. Want ja, ik zei al, smartphones, daar moet het ook in. Hè, die hele sterke magneten. En die hebben een overeenkomst gesloten voor 500 miljoen. Gezamenlijke gerecyclede productie. Waardoor die magneten weer bij Apple terecht kunnen komen. Dus het aandeel vloog omhoog. En dat ging eigenlijk alleen maar omhoog. Totdat ze ook een beetje gisteren nog van de gelegenheid maar gebruik hebben gemaakt om voor $500 miljoen aan nieuwe aandelen te plaatsen. Toen kregen een klein tikje terug, maar nog steeds wel op net op een all-time high.
Ja, nou, interessant stukje had je er ook over geschreven voor op onze website. Zet ik in de show notes.
Voor kennis.
Ja, Ronald, toen wij gisteren mailden over onderwerpen voor deze podcast, toen mailde jij mij als suggestie de lithiummarkt en daar achter stond iets van wakker blijven of niet in slaap vallen of zo. Mm-hmm. Hoe bedoelde je dat eigenlijk? Want ja, het is toch een heel erg spannend onderwerp. En leg uit waarom dat zo spannend is.
Ja, daar kun je echt uren over praten. Eén ding altijd als ik praat over lithium is dat is voor beleggers die gewoon geduld hebben. Geen daghandelaren, daar heb je helemaal niks aan. Eigenlijk is het net een product als uranium. We weten allemaal dat het te krap wordt. Maar het is eigenlijk geprijsd op een niveau dat je eigenlijk geen nieuwe productie uit kan lokken. En dat is het grote probleem. Dus wakker blijven is eigenlijk wat ik daarmee bedoel. Is we moeten even wachten tot die ommekeer is dat die lithiumprijs het een normaal niveau gaat halen. We zitten nu ongeveer op $9 per kilo. Nou, al wil je een nieuwe mijn beginnen zit je op 13. Dus dat is gewoon 50% ongeveer meer. Dus die lithiumprijs moet omhoog. We hebben het natuurlijk ook gezien met AMG. Hè? Als dan even die lithiumprijs wat omhoog gaat, zien we dat soort aandelen ook omhoog gaan.
Ja, want ik heb wat naar de grafieken gekeken ter voorbereiding. En dan zie je vanaf het najaar de prijs, in ieder geval ook de aandelen langzaam, of nee, niet langzaam, maar geleidelijk omhoog gaan. Hoe zitten we dan wel in een stijgende markt? Maar het is nog steeds te weinig.
Ja, als je puur technisch kijkt, wat ik eigenlijk altijd doe, een beetje lijntjes trekken en wat software erachter plaatsen. Hè, dat is geeft het extra gevoel dat je goed bezig bent. Maar als je gewoon echt, ik lees daar heel veel boeken over technische analyse. Je zou er bijna rijk van worden. We zitten nog steeds in een neerwaartse trend. Alleen wat we zien is dat de harde bodem, kijk naar Albemarle, komen we straks misschien nog op terug. Hè? Maar sinds 2023 natuurlijk één groot drama van 300 nu naar ongeveer $70. Is dat die hele harde bodem die wordt steeds getest. Nou, dat noemen we dus eigenlijk bodemvorming. En wat je dan eigenlijk wilt zien is dat de laatste top eigenlijk dat die voorbij gesneld wordt. En daar zijn we nu op bezig. En dat zie je dus ook bij AMG. Bij al die aandelen. Je ziet echt een gigantische neerwaartse trend van de laatste jaren. Maar ze gaan allemaal nu heel langzaam kabbelen. En dan gaan ze eigenlijk terechtkomen eerst in een zijwaarts patroon, zoals dat zo mooi heet. Hè? Ja. Een beetje heen en weer tussen een minimum en een maximum. En dan is het wachten op die uitbraak. En daar bedoel ik ook mee, niet slapen. Want op een gegeven moment, als we uit die zijwaartse trend komen, ik kan daar zo meteen ook wel wat verder op ingaan op de cijfers. Hè, voor wat we aan vraag verwachten en hoe die EV-markt in elkaar zit. Batterij, wat je zelf ook, wat al Steven al zegt. Het ziet er allemaal heel goed uit. Maar op dit ogenblik is het gewoon niet goed als je kijkt naar die cijfers. Dus dan zeg ik altijd, ja, dan moet je nog eventjes afblijven. Wat niet wil zeggen dat je in slaap moet sukkelen. Want er komen wel natuurlijk kansen. En als in 2027, 28 natuurlijk de lithiumprijs stijgt naar alles is, dan ben jij natuurlijk weer te laat. Dan mis je de eerste 20-30%. Met name natuurlijk als een aandeel laag staat, is het makkelijker om 20% rendement te maken dan wanneer een aandeel hoog staat.
Ja. Dus wat om te beginnen, leg even uit van waar hebben we lithium overal voor nodig? Waarom is het een belangrijke markt?
Ja, nou ja, lithium eigenlijk hebben we nodig voor twee zaken. Dat is lange termijn batterijopslag. Dat is echt heel belangrijk. Werd al genoemd, hè? Ook de consumenten. Overal zitten batterijen natuurlijk in. Maar waar het echt het geld vandaan gaat komen, dat is van de lange opslag van elektriciteit, ook voor grid stabilisatie, voor het netwerken van elektriciteit, ook als backup hè, voor noodsituaties. Maar ook denk gewoon aan het feit dat je straks veel te veel, en dat hebben we al natuurlijk, zon- en windenergie hebt. En dat wil je dan natuurlijk lange termijn opslaan. En kan je het wanneer de piekenuren duur zijn, kan je het lekker verkopen. Maak je winst en verkoop je heel, verdien je natuurlijk snel die batterijen terug. We praten natuurlijk in principe veel over elektrische auto's. En dat is natuurlijk waar we heel veel op hadden ingezet. De overheden hadden daar groot op ingezet. Grote aankoopsubsidies. We kregen natuurlijk bij Nederland neem maar wegenbelasting. Hoef die allemaal niet te betalen. Salderen zonnepanelen. Hoe mooi en hoe snel kan je een auto terugverdienen? Dat was toen 6-7 jaar toen ik mijn eerste elektrische auto kocht. Dat is nu al helemaal niet meer het geval. Door het wegvallen van maatregelen zien we dat die terugverdientijden op elektrische auto's totaal niet interessant zijn. Heb je zelf geen laadpaal of geen zonnepanelen, wat voor heel veel Nederlanders, maar overal in de wereld natuurlijk bijna een utopie is, hoef je eigenlijk helemaal geen elektrische auto aan te schaffen. Het is gewoon niet rendabel. En daardoor is die lithiumvraag hoofdzakelijk teruggevallen.
Ja, want je zou denken, het is een hartstikke belangrijke grondstof voor alle landen om de zaken te doen die jij net benoemt. Mm-hmm. Maar toch door het terugdraaien van maatregelen is de vraag
teruggevallen. En deels is dat bewust gedaan, hè, omdat de elektriciteit gewoon niet vervoerd kan worden. Dus we kunnen helemaal niet laden. Hè. Dus het is echt wel bewust door de overheid teruggedraaid. Echt niet allemaal 1, 2, 3, oh, wat willen we dat doen om ons geld te besparen. Nee, het is gewoon ook fysiek gewoon de aantal laadpunten. Ga naar Fastnet. Ja, je hoort ze klagen, we kunnen nergens aansluiten in Nederland. Geldt ook in andere landen. In Nederland hebben we niet eens slecht voor elkaar, klein landje. Weinig kilometers kan je die laadpalen en veel makkelijker neerzetten. Maar denk even aan die afstanden in Amerika. Het is niet zo gek dat Trump zegt, joh, vergeet nou even die EV. We gaan lekker nog even een paar jaar gewoon fossiel rijden. Steunen we onze eigen autoproducenten ook nog even. Maar dat betekent dus wel dat die lithiumvraag keihard wegzakt ten opzichte van de projecties die we in 2023 en 2024 gemaakt hebben.
Ja. Oké, maar jij vermoedt dat die prijs wel weer omhoog gaat. En niet alleen in op basis van technische analyse, maar ook op...
Dan moet je inderdaad gewoon de cijfers in. Daar hoef je niet technisch naar te kijken. Het is gewoon een kwestie van vraag en aanbod. Er zijn heel veel goede rapporteurs in de wereld. En die rapporten kun je ook op het internet wel vinden.
Waar zit die lithium met name in de grond?
Die zit in de grond. Hè.
In welke landen bedoel je?
In principe wat je hebt is Australië. Daar zitten ze natuurlijk met name. Yes, Chili hebben natuurlijk zitten. Tegenwoordig proberen ze natuurlijk ook een beetje in Amerika. Maar uiteindelijk waar het om gaat, wat ik al zei, de huidige prijzen van lithium zijn slecht. Dus er wordt niet extra gemijnd. Iedereen die sukkelt net zodat hij een beetje winst maakt en schrijft ook helaas af. Hè. Dus ook heel veel van die aandelen ook al verdwenen of overgenomen. Even terugkomen op die cijfers. Even gewoon kijken van wat nu speelt. De lithiumvraag nu is 1,2 miljoen ton. Dat was 2024. 2025 cijfers hebben we gewoon nog niet.
1,2 miljoen ton per?
Ton. Nou, dat is gewoon ton. Gewoon ton.
Ja, maar,
miljoen ton per jaar.
Oké, per jaar. Ja.
En die vraag die gaat van 1,2 naar 3,3 in 2030. Dus dat is een behoorlijk verschil. Ja? Dus daar gaan we dik over de kop mee. En het probleem daarmee, wat je dus veroorzaakt, is dat we enerzijds zien we dus dat die lithiumvraag heel snel gaat aantrekken. Want 3 jaar is op zich helemaal niet zoveel. Maar anderzijds dat het surplus wat er nu zit in de markt, dat moet nog weg. En dat geeft die druk op die lithiumprijs nu. Is dat als je naar een koper wilt gaan en je wilt hem laten beslissen van ja, wil je mijn lithium hebben? Dan zegt hij ja, dat is nu $9 per kilo. Ik zeg maar ja, waarom zou ik nu kopen? Want dan moet ik het opslaan, waar moet ik ermee? En die zegt toch, het wordt toch goedkoper, want iedereen heeft dezelfde mening ongeveer. Dat ik las nog even gisteren rapport, 2026, ik heb even naar de future prijzen gekeken van lithium. Die zitten nu rond de 6000 Chinese yen. En dat is in december 2026 ook zo. Dus men verwacht geen prijsstijging. Als je een koper bent in een markt, dan ga je nooit voorraad vormen als de prijs over een jaar hetzelfde is als nu. En dat zorgt er dus voor dat die surplus langzaam maar afgebouwd kan worden. Ja. En daardoor is de verwachting dat op korte termijn, dan heb ik het over 12 tot 18 maanden van nu, de lithiumprijs niet hard gaat stijgen.
En waar is het? Jij wilde dat zeggen.
Nou ja, ik vroeg maar vooral, je had het natuurlijk ook over de bottlenecks die er zitten. En die zitten natuurlijk eigenlijk op ons stroomnetwerk. Ja. Inderdaad. Jij volgt dat van deze kant. Ik van de andere kant, vanuit de nutsbedrijven en de kabelbedrijven. En die kabelbedrijven zeggen ook van ja, we zitten gewoon vol. Dus Prysmian is volgeboekt. Nexans is volgeboekt. Dus die moeten nog nieuwe schepen gaan maken. Willen ze die hele lange onderzeekabels nog kunnen leggen. Dus die Prysmian zeggen, we zijn tot 2028 gewoon volgeboekt. Dus je hoeft niet meer aan te bellen daar. Want zij gaan niet meer iets voor je leggen. En in Duitsland bijvoorbeeld is men natuurlijk nu bezig met TenneT Duitsland. Wie gaat daar En gaat dat naar de beurs? Wie gaat daar de rekening betalen uiteindelijk voor de uitbreiding van dat netwerk? Is dat niet een gigantische bottleneck eigenlijk voor de... voor die uitrol van die elektrificatie en daarmee misschien ook afgeleid weer de lithiumprijs?
Voor de elektrificatie inderdaad is het een zeer groot probleem. Dus wat je dus, dat is dus ook een van de reden, hoofdoorzaken, denk ik, dat die groene energietransitie zo langzaam. Want ze hadden natuurlijk gehoopt dat het allemaal via waterstof zou gaan. Dan zou je waterstof opslaan onder de kust, oude aardgasvelden. Dan kan je eigenlijk meteen vanuit die waterstoffabriek lijnen trekken naar de fabriek. En hoef je het netwerk, zeg maar, wat bestaat, niet te belasten. Ja. Nou, dat gaat allemaal niet door. Weer een dikke streep. Ja. Praat je over heel veel volume, wat eigenlijk men verwacht had dat dat niet zou hoeven te gaan lopen via het elektriciteitsnetwerk van TenneT. Gaat het dus wel moeten komen. En het probleem is, we gebruiken steeds meer elektriciteit. De mobiele telefoon, ik weet het al, de computers. Maar we moeten ook elektrisch gaan rijden. We moeten van het gas af. We moeten waterpompen. We moeten alles, maar we moeten helemaal niks. Het enige probleem wat er is veroorzaakt, is dat de politiek besloten heeft, in al haar wijsheid of niet, dat we bepaalde klimaatdoelen moesten halen in 2030. Zonder te kijken of het realistisch haalbaar is qua transport en qua kosten. En nu komen we dus achter dat die potten leeg raken. Want waarom horen we dit nu allemaal zoveel? Omdat het geld opraakt. Dus de subsidies voor waterstof, rijden, koken, vliegen op waterstof. Alles was mogelijk, alle projecten. Nou, dan zag je Nordvolt omvallen, waar heel veel honderden miljoenen in zijn gegaan. En nu zie je dus eigenlijk dat al die overheden zeggen, ho, 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 eventjes. Onze industrie heeft het zwaar, daar moet het geld in. Defensie, we hebben er geen geld voor. En zoals je zegt, ja, als we meer elektriciteit nodig hebben, dan moeten we onze netwerken uitbreiden. In Europa, in Amerika is het nog veel erger. In Engeland is ook een drama. Allemaal achterstallig onderhoud. Je kent ook de rioolverhalen. Engeland is niet zo goed in onderhoud. Doen ze liever niet. En daardoor, wat we zullen gaan zien, is dat we dus veel langer, het is niet leuk om te zeggen, maar ik heb het al 100 keer gezegd, we gaan veel langer gebruik maken van fossiele brandstof dan mensen willen.
Oké, maar toch voorspel je dan op de langere termijn flinke toename zelfs van de vraag naar lithium. Waar is dat dan op gebaseerd?
Nou, dat is gebaseerd eerst natuurlijk dat we eigenlijk hopen rond 2030 in ieder geval in Nederland die elektriciteitsnetwerken wel op orde te hebben. Die investeringen gaan natuurlijk gradueel, maar dat zijn honderden miljarden die erin gaan. Geldt voor heel Europa, ook Amerika. Dus kijk, die trend, dat gaat gewoon gebeuren omdat we die CO2-afspraken met z'n allen in het klimaatakkoord van Parijs hebben neergelegd. Kunnen we niet omheen. Als we dat loslaten in 2030, laten we ook 2040 los en laten we ook 2050 los. Kan je niet meer boos zijn op India, China, Amerika, want iedereen, je hebt zelf het slechte voorbeeld gegeven. Als het een rekbaar begrip is, dan weet je zeker, en er zijn natuurlijk heel veel landen die eigenlijk nog niet zo'n boodschap hebben aan die klimaattransitie. Dus als wij, zeg maar, als voorbeeldfunctie fungeren en we gaan dat loslaten, dan kun je echt wel, dan kun je stoppen met de klimaattransitie, vind ik persoonlijk. We moeten gewoon daarmee door. En dat kost dan misschien extra geld en gaat energie nog duurder worden. Maar als we een afweging moeten maken tussen lange en korte termijn, zolang niet bewezen is dat CO2 niet schadelijk is en dat het klimaat nu dit maar een klein blipje is en toevallig is en statistisch, et cetera, dan kan het van boord. Maar ik denk niet dat we moeten dobbelen met de toekomst van onze kinderen.
Oké, het is duidelijk dat dat jouw mening is. Maar goed, we hebben natuurlijk heel veel meningen gehad de afgelopen jaren. Mm-hmm. Hoe hard is dit gegeven dat er inderdaad niet aan getornd gaat worden? Aan die?
Dat is er niet. Je ziet het aan de windparken. Nu gewoon 40% minder capaciteit. Dat betekent natuurlijk wel dat die klimaatdoelen nog meer in gevaar komen. De voorzitter van Wind die heeft dat gisteren ook op LinkedIn gedeeld. Dat heb ik ook gelezen, maar ik heb ook gereageerd. Ik zei, ja, weet je, het probleem wat er is, is dat als je een datum in de toekomst stelt en je hebt aannames daarbij, een van die aannames is vaak dat het goedkoper wordt als je opschaalt en dat het wetenschappen mogelijk is. Nou, wetenschap, batterijen, we zijn al heel ver, maar er zijn nog echt wel heel wat dingen die we moeten beter kunnen doen, wetenschappelijk, om die kostprijs omlaag te krijgen. Dus ik ben veel meer voor het feit, eerst zorgen dat het echt op papier en technisch uitgerekend betaalbaar is. En dan mag je er heel veel geld in doen. Maar ga nou niet nu heel veel geld bijvoorbeeld in windenergie stoppen, als het sowieso al niet het netwerk op kan. Je maakt heel veel verlies en zo meteen komen er weer nieuwe, grotere windmolens, allemaal weer beter. Dat geldt voor waterstof ook. Niet nu geld erin stoppen, wat maar verlies maakt. Wacht gewoon tot die fuelcells meer effectiviteit, efficiëntie hebben, et cetera. Het vervoer op een andere manier kan of goedkoper. Er zijn een heleboel ontwikkelingen. Maar we hebben het onszelf zo moeilijk gemaakt om in 2030 die ambities zo hoog te stellen.
Ja, oké, maar die ambities die zijn er. En jij verwacht dus zeker wel een stijging van de lithiumprijs.
Ja.
Hoe kun je daar als belegger nu van profiteren?
Ja, wat ik dus zeg eigenlijk is, op dit ogenblik ben ik nog geen voorstander om groot in te stappen. Maar ik ben er wel voor de 12, 18 maanden of weken, maanden zelfs, vooruit te kijken. En dan, wat ik al zei, als die zijwaartse trend bereikt is van die aandelen, ik zal er zo eentje noemen, dan denk ik dat je wel in kunt stappen. Als voorbeeld, wat ik eigenlijk wel een goed bedrijf vind, is, dat heb ik denk ik al een keertje gezegd, is Albemarle. Omdat die gewoon ook winstgevend zijn met de huidige lage lithiumprijs. Je ziet al dat ze op willen veren. Hè. De $55 is de bodem. Ze zitten nu rond de 70. Daarna kunnen ze naar 110, kunnen ze onder naar 150, kun je door. Hè. Maar dan zitten we echt in 2028, verwacht ik. Maar goed, als je komt natuurlijk van 70 en je kan door naar 110, 120, heb je wel een mooi rendement gemaakt. Maar de schuld is relatief hoog. Hè. Dus daardoor zijn ze nog een beetje voorzichtig. Zie je ook steeds die koers een beetje weer dalen. Maar uiteindelijk verwacht ik wel dat Albemarle een van de echte grote winnaars gaat worden. Ook omdat ze wereldwijd gespreid zijn. En uiteindelijk hebben ze nog zo'n 300 miljoen per jaar wat ze aan dividend uitkeren. Kunnen ze ook op een gegeven moment wat verlagen om zichzelf het wat makkelijker te maken. Het aandeel wat ik wel eigenlijk wil tippen is Livent Corp. Even nog dan eentje daarnaast. Ietsje dieper, de Sigma Lithium Corp. Dat is SGML als tickercode. Dat is ongeveer een bedrijf van $3 miljard. Maakt groene lithium.
Ja, kun je die naam nog een keer herhalen?
Ja, dat is Sigma Lithium Corp.
Ja.
SGML, dat is de tickercode. Nou, waarom vind ik dat een leuk bedrijf? Leuk, niet alleen omdat je rendement kan maken. Maar die maken eigenlijk lithium op een soort groene manier. Dat gebeurt door DLE-technologie. Ik moest het ook even opzoeken. Directe lithium extractie. Maar dat gebeurt in ieder geval zonder dat je in ieder geval gebruik maakt van zwaar vervuilende methodieken met loog bijvoorbeeld, wat niet goed is voor het milieu. En we krijgen toch een focus op meer groene bedrijven uiteindelijk. En ik denk dat het een mooi bedrijf is wat kan gaan profiteren.
Ja, je noemt dus dat SGML tickercode en daarvoor zei je Livent Corp.
Livent Corp.
Ja.
Ja.
En hoe kijk je tegen AMG aan?
AMG is eigenlijk een bedrijf wat hoogwaardige batterijen maakt. Maar niet alleen maar lithium, vanadium en tantalum. Dat zijn wat we net al bespraken. Die schaarse materialen die doen het best wel goed. Dus daardoor doen die aandelen het ook de laatste tijd wat beter. Het enige nadeel, ik heb het even opgezocht, is dat het een heel illiquide aandeel is. Dus er wordt eigenlijk van de uitstaande aandelen wordt er erg weinig in gehandeld. Wat dus juist die grote volatiliteit bewerkstelligt. Goed, nou ja, hun cashpositie is best goed, $285 miljoen en kredietlijnen $200 miljoen, samen natuurlijk dan zo'n 480. Als je dan ook een schuld hebt van $475 miljoen, dan valt dat reuze mee. En hun EBITDA van $195 miljoen gaat ook goed. Wat dat betreft denk ik dat AMG een mooi bedrijf is, wereldwijd groot, hè, vergeet je niet, 3600 werknemers, nu gewaardeerd op zo'n $800 miljoen. Voornamelijk nu een volatiel aandeel, omdat er relatief weinig wordt gehandeld in die aandelen, omdat veel in handen zijn van grotere partijen, maar zeker een eentje voor de toekomst.
Ja, overigens onze beleggersbelangenanalist die dit aandeel volgt, die is ook positief over AMG, zit ook in de Nederlandse voorbeeldportefeuille, dus wat dat betreft kunnen we vanuit beleggersbelangen dat advies ondersteunen. Zijn er eigenlijk ook interessante ETF's op waarmee je kan inspelen op de lithiumprijs?
Ik moet heel eerlijk zeggen, ik ken ze niet. En de reden daarvan is eigenlijk omdat ik juist niet met ETF's bezig ben. Nee. Omdat ik altijd zeg maar de aandelen uitpik die ik denk op een bepaald moment goed zijn. Maar uiteraard zijn er lithium ETF's als je dat in een mandje wil gooien.
Ja, nou, we zullen eens even kijken of we wat kunnen vinden zonder overigens daar een koopaanbeveling aan vast te koppelen. Maar ter informatie zullen we dat zeker doen. Interessant Ronald. Gaan we zo direct naar de volgende aflevering toe. Deze aflevering gaan we afsluiten. In die volgende aflevering gaat Steffen in op de zogeheten TIC-sector. Die afkorting staat voor testen, inspecteren en certificeren. Welke aandelen in deze sector hebben nu aantrekkelijke dividendrendementen, vraagt hij zich af. Alleen abonnees kunnen deze aflevering nu meteen al beluisteren via beleggersbelangen.nl/voorkennis. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast. Volg Beleggersbelangen ook op Facebook en op X. En vergeet je ook niet te abonneren op ons YouTube-kanaal en op Spotify. Tot de volgende aflevering.
Thank you.